Dames en heren, goedemorgen. Mijn naam is Annelie Bijpost en ik ben de senior purser op deze vlucht naar Minneapolis. Gezagvoerder Van Houten heeft u al een hartelijk welkom geheten aan boord van deze vlucht. En de vliegtijd vandaag is 8 uur en 30 minuten.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Waarin ik op zoek ga naar de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat daarbij hoort. Zelf kom ik niet uit die wereld en daarom ondervraag ik mensen die me hier meer over kunnen vertellen. Vandaag ga ik in gesprek met Annelie Bijpost, voorzitter van Stichting MNO en voorzitter van de privacycommissie van de KLM Ondernemingsraad. Welkom, Annelie.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat leuk om hier te zijn. We zitten in, even voor de luisteraars, in het kantoor van VNC, zeg ik
ja,
het goed?
De vakbond van Nederlands cabinepersoneel. Okay. Dat is eigenlijk mijn clubpie.
Je clubpie?
Ja, dat is mijn clubpie. Dat is waar ik ooit ben begonnen en waar ik nu nog steeds bij zit.
Leuk, ja, leuke plek om hier te zijn, want het is op Schiphol. Ja. Even om een beeld te vormen. En ja, we zitten hier in een heerlijk zaaltje met allemaal leuke vliegtuigjes om ons heen. Ja. Heel leuk om hier te zijn.
Ja, we zitten gewoon dicht bij het werk waar het gebeurt.
Dat is ook wel handig natuurlijk. Ja. Kun je kort even iets over jezelf vertellen?
Ja, ik ben in de klei van Noord-Holland op een landbouwbedrijf opgegroeid. Ga studeren in Amsterdam en nog een jaar au pair in Frankrijk geweest. En tijdens het schrijven van mijn scriptie over communicatie ben ik gaan vliegen als student. En uiteindelijk blijven hangen. En ze zeiden toen al van ja, als je wilt blijven vliegen of als je nog iets anders wil doen, dan moet je binnen 2 jaar stoppen. Want het is gewoon te leuk. Nou, dat klopt. Ik vlieg nog steeds. Ik ga morgen ook weer vliegen.
Oh, wat goed.
Maar ik ben wel de medezeggenschap ingegaan. Dus dat heb ik ernaast gedaan.
Mm-hmm. Want gelijk. Dat is een ding, blijkbaar. Het is zo leuk. En als je binnen 2 jaar niet stopt, dan stop je nooit.
Nee, dat klopt. Het onregelmatige, het reizen, de mooie verhalen van iedereen. Ja, dat is wel een heel bijzonder leven daardoor.
Leuk. En we gaan het vandaag natuurlijk hebben over jouw rol als OR-lid op allerlei verschillende gebieden.
Ja.
Eigenlijk. Voordat we gaan beginnen, doen we even een kort kennismakingsspelletje. Dan hebben we nog iets meer beeld bij wie we horen vandaag. Ik heb een paar zinnen bedacht en die mag je aanvullen voor mij. Oké?
Okay? Ja, ga ik doen.
Oké, okay, komen ze. Ik start mijn werkdag het liefste met...
Ja, een rondje door de tuin. We hebben een grote tuin. Nou, wat ik al zei, ik kom van een landbouwbedrijf. Dus ik wil graag ruimte om me heen. En een rondje met het hondje.
Oh, lekker.
En op kantoor vind ik het belangrijk om even, noem het inchecken. Dat is natuurlijk vakterm, maar goed, dat hou je vanzelf. Dat je gewoon even met elkaar, even privé, even de sfeer neerzetten. Ook als voorzitter, gewoon even dat van, hey, we zijn er allemaal. En allemaal de neuzen dezelfde kant op. Gaat het goed met iedereen? Vind ik belangrijk om even daar altijd mee te beginnen.
Een verse start.
Ja, ik steek altijd even de thermometer erin om te kijken en te voelen hoe het met iedereen gaat.
Mooi. Oké. Okay. Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan?
Als het betekent dat dan er geen advies of tips meer vanuit de werkvloer komen, zou dat zonde zijn. En ik denk dat de bedrijven dan veel minder goed zouden functioneren.
Het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
dat je mee kunt praten en dat je ook weet wat er speelt achter de schermen. Dat je weet waarom een besluit genomen is. Je hoort vaak, nou helemaal als je natuurlijk vliegt, zo van ja, dit is weer op kantoor bedacht. Maar dat kan helemaal niet hier tijdens het vliegen. Dan kun je toch uitleggen waarom het wel bedacht is en het ook getest is soms. Dus dat maakt het wel mooi, dat je de achtergrond weet.
Mooi.
Ja.
Goeie.
En de actualiteit, dat je daar bovenop zit. Ook een hele fijne.
Het beste moment in de week voor een vergadering is...
Ja, heel praktisch gezien woensdagochtend. Geen file, midden in de week, waardoor je de dagen daarvoor de vergadering kunt voorbereiden. En je hebt nog 2 dagen om vervolg te geven aan de vergadering. Dus dat is een heel praktisch moment voor
heel
mij.
Heel praktisch, ja. Maar heel duidelijk.
Ja, heel simpel. Ja, ik ben van de keep it simple.
En de laatste, in een perfecte wereld, is medezeggenschap...
net zo belangrijk als de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen. Het is allemaal even belangrijk. De Gouden Driehoek noemen ze het ook wel.
Mooi. Dankjewel. Nou, hebben we in ieder geval al een completer beeld bij wie we vandaag aan het woord hebben. Je hebt al een aantal dingen natuurlijk laten vallen, maar ik ben wel benieuwd naar het begin. Want voor jou persoonlijk, waarom ben je met medezeggenschap begonnen?
Ja, tijdens het vliegen en tijdens het werk kwam ik erachter dat ik vond dat dingen anders konden. En dan ga ik ook op zoek van oké, en hoe dan? Want je kunt het wel roepen, maar als je het blijft klagen of in de leegte roept tegen je collega, maar je doet er niets mee, dan gebeurt er ook niets. Ja, en ik ben van, als je iets wil veranderen, ga dan kijken hoe je dat kunt doen. En of dat nou is door in de medezeggenschap te gaan, of juist de medezeggenschap te steunen door te gaan stemmen. Maar doe er iets mee. Gebruik je kennis, je ervaring, je kunde. En die behoefte had ik gewoon. En ik werd ook gevraagd op een gegeven moment zo van, oh, jij weet wel wat je wil en wil je erbij komen? Dus dan gaat dat balletje vanzelf rollen.
Oh, leuk, dus dat werd ook opgemerkt door collega's van Annelie. Ja. Die heeft wel een mening over hoe het anders zou kunnen of die merkt dingen op. En toen werd je gevraagd om je verkiesbaar te stellen.
Ja, om in de groepscommissie heette dan binnen KLM.
Oké, want dat is weer een andere laag dan?
Ja, je hebt de ondernemingsraad binnen KLM. Uh-huh. Daar zitten allerlei collega's van verschillende divisies, van verschillende afdelingen. Uh-huh. En per afdeling heb je een eigen, nou noem het decentrale, wordt het wel genoemd, decentrale ondernemingsraad. En bij ons heet het de groepscommissie. Dus dat zijn allemaal vakgenoten bij elkaar. Uh-huh. En van daaruit zit ook weer iemand in de ondernemingsraad.
En daar werd je voor gevraagd?
Ik werd voor de groepscommissie toen nog gevraagd. En uiteindelijk ook nog tussendoor een paar jaar gevlogen. Maar ja, miste gewoon het werk en miste gewoon de actualiteit. En toen ben ik in de ondernemingsraad gegaan.
Ah, zo.
Daarvoor verkiesbaar gesteld. Ja.
Leuk, mooi. En Stichting MNO, wanneer kwam dat? Want kun je vertellen wat dat is?
Het is een platform. Of een netwerk van de ondernemingsraden van multinationals in Nederland. Mm-hmm. We hebben allemaal te maken met zeggenschap in het buitenland en grote bedrijven. En daardoor heb je met dezelfde problematiek te maken. En ja, in de 80er jaren hebben toen de voorzitters van de ondernemingsraden van Heineken, Philips, KLM, toen nog de Hoogovens, wat nu Tata is, Axo Nobel geloof ik ook, die hebben de koppen bij elkaar gestoken van hey, wat kunnen wij, ook richting Den Haag met wetgeving, om onze krachten te bundelen. En daar wordt vier keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd rondom een thema. 2 september is het bijvoorbeeld artificial intelligence. We hebben duurzaamheid gehad. Gewoon diversiteit en inclusie was het vorige keer. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal grote thema's. En daar wordt dan organiseren we een dag op. Daar kwam ik al eens vanuit de ondernemingsraad van KLM. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik ook daar weer voor gevraagd om in het bestuur te gaan en om voorzitter te worden.
En dan moet ik me voorstellen, het zijn dan bijeenkomsten met super veel mensen van allemaal verschillende bedrijven? Of een klein select groepje? Of hoe ziet dat eruit?
Nee, nou ja, het is sowieso altijd bij de bedrijven zelf. Dus het is bij Axo Nobel geweest, DAF Trucks, KLM, Friesland Campina. Dus dan is er een gastbedrijf. Mm-hmm. En MSD is in september, want die bieden zichzelf aan om het dan bij hun te organiseren. Mm-hmm. En dan doen we rondom dat thema sprekers. En dan kunnen van de aangesloten multinationals, dat zijn ongeveer 50 bedrijven, kunnen ondernemingsraden die dag bijwonen. En dus kennis opdoen. Maar ook echt, we hebben ook echt de netwerkborrel of de netwerklunch. Die doen we bewust een uur, zodat je met elkaar kunt netwerken. Met de andere, noem het collega's van de andere multinationals die in die ondernemingsraden zitten.
Mm-hmm. En zijn het dan thema's waar vooral multinationals bijvoorbeeld een probleem mee hebben of wat daar speelt? Of zijn het algemene thema's die je denkt, nou, dat komt eigenlijk bij elk bedrijf wel voor? Of hoe kies je dat?
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat wat in een klein bedrijf komt, dat kom je ook in het groot tegen.
Ja?
Dus ja, en vaak, het is ook wel zo dat het bedrijf waar het is, die helpen ook met het thema. Bij Randstad, wat natuurlijk een uitzendorganisatie is. Daar was het nieuwe werken het thema. Nou, dat past bij hun. Hm. En duurzaamheid zat bij Friesland Campina. Diversiteit en inclusie past bij KLM. Dus dat de thema's passen soms wel bij de gastbedrijven waar het is, zeg maar.
Die het organiseren.
Maar het zijn wel altijd thema's waar iedereen mee te maken heeft.
En het is dus eigenlijk een soort netwerk.
We kunnen tussentijds, als je bijvoorbeeld je afvraagt hoe iets bij een ander multinational is, of hoe gaan zij daarmee om, dan via het bestuur wordt die vraag uitgezet naar de andere bedrijven, naar de andere ondernemingsraden. En dan krijg je antwoorden. En dan kan je zien hoe het daaraan toe gaat.
Een beetje kijkje in de keuken.
Kijkje in de keuken, maar soms ook gewoon tips. Van hebben jullie toen met de invoering van de nieuwe pensioenwet. Was er bijvoorbeeld de vraag van wij zoeken ondersteuning. Want bij ons is het zo en zo geregeld. Dat was per bedrijf weer anders geregeld. Wie heeft daar goede adviseurs voor? Hebben jullie tips? Dus dat kun je ook aan elkaar vragen.
In september gaat het over AI.
Ja.
Zei je al?
Ja.
Dat is best een groot iets natuurlijk.
Ja, om het dus dat is ook veel meer inspiratiegericht. Van wat kun je ermee? En we proberen wel op zo'n dag ook altijd te kijken wat de praktische kant is. Dus wat een ondernemingsraad met dat onderwerp kan. Soms zitten daar wettelijkheden tussen en anders. En soms ook gewoon puur praktische tips. Hebben we een trainer die een workshop verzorgt of dat soort dingen. Dus dat proberen we wel altijd. Dat de ondernemingsraadsleden die daar zijn, altijd iets mee naar huis nemen wat ze de dag daarna kunnen toepassen. Dat is wel een beetje wat we proberen neer te zetten.
Mooi, concreet.
En die praat ik dan aan elkaar zo'n dag.
Dat is jouw taak daar ook.
Dat is mijn taak van die dag. Ja, ik ben aan boord, ben ik de gastvrouw en doe ik de omroepen. En als voorzitter ben ik op zo'n dag ook degene die aan elkaar praat. En,
leuk. Ja. Leuk. Mooie taak.
Ja, erg leuk om te doen. Erg leuk om te doen.
Ik noemde het al even, je bent ook voorzitter van de privacycommissie van de KLM Ondernemingsraad.
Ja.
Dat is een hele mond vol.
Ja.
Ik heb die nog niet eerder gehoord, de voorzitter van de privacycommissie van ondernemingsraad. Kun je daar iets over vertellen, over die rol?
Nou ja, rondom privacy zit er gewoon ook veel wetgeving. Dus daar moet een ondernemingsraad ook wat mee. En sommige dingen moeten gewoon ingestemd worden. En het is dermate specialistisch dat daar binnen KLM een aparte commissie voor is. En daar ben ik de voorzitter van.
Mooi. En dan wil ik natuurlijk vragen van wat zijn dan vraagstukken die je daarin tegenkomt? Wat kan ik me daar concreet bij voorstellen?
Nou, als er bijvoorbeeld toegangspoortjes zijn en het bedrijf wil dat gaan registreren wie wanneer binnenkomt, dan is het natuurlijk de vraag, wat slaan ze op? Want mensen moeten vaak met hun pasje er doorheen. Hoe lang slaan ze het op? Wordt het binnen Europa opgeslagen of daarbuiten? En wie mag daarin kijken? Dat soort vraagstukken zijn er dan. En daar kijken wij als privacycommissie heel nauwkeurig naar. En hoe lang wordt het opgeslagen? Dat is ook allemaal heel belangrijk dan. En daar gaan wij over in gesprek. Gewoon met bedrijfsleiding. En dan kom je vaak tot tot zorgvuldige afwegingen. Want daar gaat het natuurlijk gewoon om. Dat er zorgvuldig met de gegevens van de collega's omgegaan wordt.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, vanuit KLM hebben jullie natuurlijk de hele passagiersgroep, waar de klanten, om het zo te noemen, die waar jullie ook heel veel mee van doen hebben, waar je ook voor op moet komen, is misschien
een woord. Maar dat is precies niet het geval.
Nee.
Dat doet marketing en KLM Nederland.
Ja.
De ondernemingsraad staat er voor de medewerkers. Dus wij kijken puur naar wat gebeurt er binnen KLM met de medewerkersgegevens. Dat is eigenlijk dat is gekaderd. Want anders dan denk ik helemaal een dagtaak.
Nee, inderdaad. Dus daar hebben we het echt wordt door niet andere over. Mensen ook niet ook, vanuit de ondernemingsraad. Nee, ja, nee.
Dat wordt door andere mensen bewaakt.
Nou, keurig in de gaten houden.
Keurig in de gaten houden, ja.
En je zit dan bij je bent privacyvoorzitter van KLM Ondernemingsraad. En je zit als voorzitter van Stichting MNO.
Ja.
Natuurlijk versterken die twee elkaar op heel veel gebieden, kan ik me voorstellen. Maar is dat ook wel eens ingewikkeld dat je die twee verschillende rollen hebt? Of is het vooral dat
vind
elkaar
ik niet.
Aanvult?
Nee, ik vind het elkaar aanvullend. Want ik zit dus ook in de ondernemingsraad zelf van KLM.
Mm-hmm.
Dat is de praktijk van de medezeggenschapper. En als voorzitter van MNO zie ik veel meer het buitenveld om medezeggenschap heen. Dus trainingsbureaus, advocatenbureaus die gespecialiseerd zijn in de medezeggenschap. De Sociaal-Economische Raad in Den Haag, waar beleid weer meer een rol speelt. En daar zitten ook weer de commissie bevordering medezeggenschap, waarvan ik, voordat ik dat deed, helemaal niet eens wist dat het allemaal bestond. Dus er is een hele wereld om medezeggenschappers heen. En omdat ik zelf heel duidelijk uit de praktijk kom en ook in de praktijk zit, kan ik die vertaling maken. Nee, er zijn heel veel onderzoeken, er zijn heel veel wetten, er zijn heel veel adviezen die voor die medezeggenschappers, voor die collega's gewoon op de werkvloer bestemd zijn. En doordat je die ook spreekt en ziet, kun je die verbinding maken of een soort tussenrol spelen, zodat het bij elkaar komt. Want het is alle twee even belangrijk. Je hebt die trainers nodig, je hebt die advocatenbureaus nodig. Maar hoe weet dat elkaar nou te vinden? En hoe vertaal je het naar de werkvloer? Ja. Naar die collega die gewoon eigenlijk 8 uur per dag bijvoorbeeld bagage aan het sjouwen is. Die heeft geen tijd om hele wetsteksten door te nemen, wat een advocaat wel heeft. Maar ze moeten elkaar wel vinden. Dus dat is een beetje de rol en de toegevoegde waarde, dat je zelf in de praktijk zit van de medezeggenschap. En dat je dus ook die wereld eromheen, die ook bestemd is voor die collega's in de medezeggenschap, dat je die kent. En dat je dat dus, dat proberen wij als netwerk, als bestuur van dat netwerk te overbruggen. Maak ik hem zo een beetje duidelijk? Voor mij wel.
In ieder geval. En tegelijkertijd denk ik ook, dat is best een grote brug soms die je dan moet slaan. Ja. En het kan heel ingewikkeld zijn, lijkt me.
Dat is het ook. Want Den Haag, de politiek zit ver weg. En nogmaals, toen ik zelf nog niet bij MNO zat, wist ik niet eens dat... Ja, ik wist wel van de SER, maar verder niet. Ik wist helemaal niet van het bestaan van allerlei commissies, onderzoeksbureaus. Dat wist ik helemaal niet. Ik kende de trainer die ons, of de verschillende trainers die vanuit verschillende trainingsbureaus langskwamen, en onze huisadvocaat. Maar verder wist ik helemaal niet dat dat er allemaal was.
Dat er zo'n grote wereld nog buiten is.
Er ging letterlijk een wereld voor me open.
Mm-hmm.
Nou ben ik toch echt wel de hele wereld gewend. Maar dit was een hele nieuwe wereld waarvan ik niet wist dat die bestond. Nee.
En dus, zo probeer je dat te verbinden nu.
Ja, en misschien in beeld te brengen, in kaart te brengen. Of we zijn als bestuur ook nog wel een beetje nu aan het heroriënteren. Hoe we die rol goed kunnen invullen.
Mm-hmm. Want heb je een concreet voorbeeld van hoe kun je dat dan doen? Dat je die grote wereld bij het praktische brengt. Of iets wat je hebt gedaan daarin.
Nou ja, onder andere dat je het netwerk beschikbaar stelt.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet zelf gedaan hoor. Maar dat je aan elkaar uitlegt van joh, bij die onderzoeksbureaus was op een gegeven moment was een onderzoekscommissie. En toen zeiden wij ook, als je een achterban wilt informeren of daar een enquête wilt uitzetten, dan moet je bij ons zijn. Wij hebben die medezeggenschappers in ons netwerk zitten. Dus als je wil weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat, als je die praktijkkennis op wilt doen of in elk geval de antwoorden daarvoor wilt hebben, van hun uit wilt hebben, dan moet je bij ons zijn. Dus daar proberen we nu heel duidelijk een voet tussen de deur te krijgen of ons bekend te maken van als je kennis wilt halen of een onderzoek wilt doen over medezeggenschap, zul je in de medezeggenschap contacten moeten hebben. Daar moet je je vragen uitzetten om vervolgens tot een conclusie te komen die weer bruikbaar is voor die medezeggenschap. Dus dat is wat wij dan, waar we op dit moment ook mee bezig zijn.
En dan de hele concrete, daar kan ik bij helpen. Ik kan je bij de mensen brengen.
Ja,
dus,
je kunt het bij ons uitzetten.
Helpen hoe?
Ja, ja, bijvoorbeeld de vraag over hoe functioneert nou Raad van Commissarissen?
Mm-hmm.
Hoe zien de ondernemingsraden dat? Mm-hmm. Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld bij ons de vragen uitgezet en ronde tafelgesprekken georganiseerd om te kijken hoe dat functioneert binnen de ondernemingsraden. En hoe zij vinden dat een raad van commissaris in het algemeen functioneert. Hm. Dus dat is een voorbeeld. En daar komt dan weer iets uit waardoor je wellicht weer dingen kunt veranderen of anders neerzetten of andere adviezen.
In jouw hele tijd in medezeggenschap, hoeveel jaar zit je er nu in? Vanaf het helemaal begin?
Nou, bijna wel, ja. Vanuit, ik denk vanaf 1996. Maar net als ik zei, ik ben begonnen in de groepscommissie. Mm-hmm. Ik heb ook nog in het bestuur van de vakbond gezeten. Daar deed ik de communicatie een aantal jaren. En een aantal jaren alleen, maar gevlogen. Vond ik ook erg fijn om te doen. Maar toch uiteindelijk weer in de ondernemingsraad terechtgekomen. En van daaruit dan nu weer deze nieuwe rol die ik nu anderhalf jaar doe. Dus ik ben wel steeds, blijft het veranderen, blijft het ontwikkelen.
Ja, verschillende rollen, maar wel de doorlopende rollen lijn is de medezeggenschap.
Ja, opkomen voor degene die dat niet kunnen of niet willen. Want dat mag ook, hè. Ik vind het leuk om te doen, dus laat het me ook maar doen dan. Mm. En sommige collega's die hebben dat niet en dat is ook prima. Dus dat... Maar ga dan in ieder geval stemmen, zodat de medezeggenschap wel, de ondernemingsraad wel weet. En kan zeggen tegen de directie van, hey, wij hebben wel zoveel % van de collega's achter ons staan.
Ja,
dus dat vind ik
wel
heel belangrijk.
Ja.
Ga vooral stemmen.
Dan kunnen degenen die ervoor willen rennen dat ook doen.
Ja, die hebben je geeft ze een vuist om krachtig te zijn.
Goeie, heel belangrijk. Oké, knoop die alvast allemaal in je oren. En in jouw hele tijd in de medezeggenschap, is er een concreet verhaal, een gebeurtenis die je is bijgebleven? Dat je denkt, die wil ik wel delen.
Ja, dan kan ik eigenlijk niet om de COVID-periode heen. Want vanaf dag, noem het 2 of 3, viel het vliegen helemaal stil. Op een aantal vluchten na voor repatriëring en later voor het vervoer van mondkapjes. Maar de medezeggenschap was toen enorm druk. Want KLM kreeg wel overheidssteun, maar er zaten voorwaarden aan dat we 20% moesten krimpen. En dat betekent gewoon reorganiseren. En reorganiseren betekent advies inwinnen bij de medezeggenschap. Dus daar kwamen vanuit de hele KLM, wat enorm veel afdelingen zijn, kwamen 38 plannen, adviesaanvragen zoals dat dan zo mooi heet. En daar moesten wij op reageren. En dat waren allemaal krimpplannen voor hoe wij kleiner konden zijn. Hoe we 20% minder personeel. En die 38 plannen hebben we met elkaar doorgeworsteld. Daar hebben we ook mensen vanuit de praktijk bij gehaald. En daar moesten ook adviesbrieven opgeschreven worden. Dus wij zijn 2 maanden lang fulltime daarmee bezig geweest.
Wow.
En dan ook nog de 1,5 meter... in acht nemen. Dus grote zaal. Iedereen op 1,5 meter. En dan vergaderen met elkaar over dingen die gaan over mensen hun banen. Want dat was natuurlijk het einddoel. Het moest met minder mensen.
Mm-hmm. En dat was dus al heel snel toen COVID uitbrak.
Ja, dat is in juni toen al. Dat ging heel rap tempo.
Oh,
eerst een paar keer digitale vergaderingen. Maar als het om zulke spannende dingen gaat, kan dat niet. Is dat niet oké? Niet handig? Je kunt elkaar niet goed verstaan. Je kunt elkaar niet begrijpen. Je komt niet dichter bij elkaar.
Mm-hmm.
En dan dus toen toch live gaan vergaderen. En gelukkig heeft het niet tot echt gedwongen ontslagen geleid. Want er was gewoon een goede. Kwam uiteindelijk in samenspraak ook met de vakbonden, ondernemingsraad en het bestuur van KLM tot een goede vrijwillige vertrekregeling. Maar dat was billen op elkaar en hard werken.
Ja,
dat was een hele spannende tijd.
Wat doet dat met je, zo'n periode? Natuurlijk stond de hele wereld op zijn kop. Maar dit is ook wel een heel extreem voorbeeld van dat alles ineens zo verandert in het bedrijf waar je al lang voor werkt en hoe alles gaat. En ineens moet je met z'n allen een knop omzetten en focussen op hoe gaan we dit doen.
Ja, nou ja, sowieso zag je de vliegtuigen staan op Schiphol. Dat was al een gezicht, dat doet wat met je als je zelf vliegt.
Ja.
Dan je denkt, dit klopt gewoon niet. Maar wat ook gewoon, je voelt de volle verantwoordelijkheid voor de banen van de collega's. Want daar zitten gezinnen achter, daar zitten carrières achter. En die verantwoordelijkheid heb ik eigenlijk nog nooit zo zwaar gevoeld. Want die is nog nooit zo groot geweest. Het gaat dan vaak toch om andere dingen. Maar als het eenmaal om iemand zijn baan gaat en werkgelegenheid, dan is dat wel een hele zware, ja.
Dat kan me helemaal.
Dat was een hele bijzondere tijd.
Ja, en dan zit je natuurlijk ook niet in de theoretische bubbel van we gaan het zo en zo doen. Maar wat je al een paar keer aan hebt gegeven, die praktijk. Ik weet hoe het er aan toe gaat en ik ken de mensen. En dan is het natuurlijk heel voelbaar als je die knopen moet gaan doorhakken.
Ja, en sommige collega's, op momenten dat bepaalde banen geschrapt werden, de banen zelf, wisten ook welke collega's daarop zaten. Dus dan weet je ook persoonlijk om wie het gaat. En dan wil je kijken of je daar dan een andere functie voor kan vinden of een goede regeling. Want het net wat je zegt, het wordt persoonlijk. En je probeert het wel neutraal te zien, maar je weet wel wat erachter zit en wie erachter zit en wat zijn of haar geschiedenis, context. Mm-hmm. Dus dat maakt het echt wel heel anders.
Maakt het moeilijk, maar lijkt me ook de kracht dat je het niet zo objectief kan benaderen.
Want
je gaat
kunt
er wel
ook
echt door rennen en vechten. Toch?
En op dat moment kun je ook echt iets bereiken. Dat vond ik wel het mooie. Dat je er uiteindelijk wel met elkaar zijn we eruit gekomen. En als je dan het toch zonder gedwongen ontslagen weet te realiseren, dan is dat wel een hele mooie.
Ja. Dan is dat het mooist haalbare, denk ik, in zo'n situatie.
In ieder geval bij cabinepersoneel is niemand ontslagen.
Knap.
Dus maar we zijn wel met 20% minder collega's gaan werken. Dus dat was wel was een hele spannende.
Bijzondere tijd om OR-lid te zijn.
Ja, inderdaad. Ja.
En helemaal voorzitter ook.
Ja,
toch?
Die commissie, dat kwam ook nog even voorbij allemaal. Ja.
Oké. We gaan naar de vragen van de luisteraars. Want ik ben niet de enige met vragen. Er zijn meer vragen over dit onderwerp. Ik ga ze op je afvuren. Komen ze? De eerste gaat over internationale medezeggenschap. Hoe loopt het als er besluiten in het buitenland worden genomen die invloed hebben op de Nederlandse bedrijven?
Ja, die kun je heel ingewikkeld maken. Maar wettelijk gezien is het zo dat de Nederlandse bestuurder volgens de wet op de ondernemingsraden het altijd moet voorleggen aan de ondernemingsraad in Nederland. Het zij advies, het zij op instemming. Hij wordt pas ingewikkeld als die bestuurder er niet achter staat, maar het moet van het buitenland. Het moet van de CEO in Amerika, die natuurlijk een hele andere manier van bedrijfsvoering hebben. Maar volgens de Nederlandse wet moet de Nederlandse bestuurder, de Nederlandse CEO, moet het gewoon voorleggen. En moet het verkopen. Moet het met argumenten kunnen onderbouwen. En als hij dat niet kan, dan heeft hij toch een probleem. Maar dat zit dan voor hem of haar waarschijnlijk meer in de positie die hij heeft onder de buitenlandse besluitvorming. Dat krachtenspel is denk ik voor die persoon ingewikkelder dan voor ons.
Want wat is dan de doorslaggevende factor? Is dat dan de hiërarchie die is bepaald vanuit de bedrijven? Of is dat de rol van de bestuurder vanuit de wet hier?
Dat is juist het spanningsveld.
Daar is geen,
en het kan ook zo zijn dat de bestuurder zegt, die samenwerkt met de ondernemingsraad, omdat ze dan bijvoorbeeld snappen waar de bezwaren liggen van een bepaald besluit. Dan kun je als ondernemingsraad dat juist, kan een bestuurder zich daarachter, ik wil niet zeggen verschuilen, maar dat kan elkaar wel helpen. Dan kun je juist de directie ondersteunen door gewoon een stevig standpunt in te nemen. Want die kan dat weer meenemen naar de besluitvormer in het buitenland.
En zijn dit situaties die vaker voorkomen bij multinationals?
Ja,
of is het
dat is wel wat het kenmerkt.
Ja, okay.
En dan hangt het er ook vanaf waar de bestuurder zit. Hm. Want ja, net als ik zeg, Amerika kent een andere manier van... Dat is gewoon de baas is de baas en in Japan helemaal. Nou, tussen Europese bedrijven gaat dat alweer anders. Dan zit daar veel meer overleg tussen. Alhoewel in Frankrijk toch ook wel weer de baas is. Dus ja, dat is verschillend. Het hangt er ook een beetje van de cultuur van het andere land af. Of van de bestuurder af, van de internationale CEO af. Dus dat is heel verschillend. En dat is dan altijd wel het leuke ervan. Want dan krijg je steeds weer een ander speelveld. Ook samen met de Raad van Commissarissen. Die kunnen daar nog een rol in spelen. Maar daar zitten dan ook soms weer buitenlanders in. Dus ja.
Oh ja.
Het is overal, ook overal anders. Omdat het steeds andere bedrijven zijn. Want er zijn 50 bedrijven lid van MNO.
Ja.
Rond de 50. Maar ook bijna 40 categorieën. Uit 40 verschillende branches. Dus het is overal anders. En dat maakt dat MNO ook zo leuk. Mm.
Want je dat je de hele tijd verschillende combinaties
Verschillende
krijgt,
combinaties, en... verschillende culturen, verschillende invloeden, verschillende wetten ook soms vanuit het buitenland. Maar ja, ik zeg dan altijd, ja, wij zitten in Nederland. Hier hebben we de Nederlandse wet op de ondernemingsraden, die best wel krachtig is. En daar heeft de Nederlandse bestuurder zich gewoon ook aan te houden. Dus zo makkelijk kun je hem ook maken.
De Nederlandse nuchterheid komt er dan soms zo in één keer doorheen.
Ja, bij mij wel in ieder geval. Ja. Uit de klei getrokken.
Ja, toch weer. Hè?
Ja, toch weer. Ja.
Oké, goeie. Tweede vraag. Heb je een voorbeeld van iets wat jullie bij de OR van KLM voor elkaar hebben gekregen, wat ik als passagier zou kunnen merken?
Nou, op dit moment is er juist iets wat speelt, is de aankoop van de vliegtuigen. Van de grotere vliegtuigen. KLM wil heel duidelijk stiller, zuiniger en duurzamer, milieuvriendelijker vliegen. Maar dat is een spanningsveld tussen hoeveel stoelen gaan erin, hoeveel toiletten gaan erin. En wij als cabinepersoneel willen natuurlijk dat er ook voldoende toiletten zijn, zodat er niet te veel rijen zijn en goede rustgelegenheid. Maar elke toilet kost weer stoelen. Dus dat is... dat is echt wel armpje drukken tussen de verschillende bloedgroepen die we dan hebben binnen KLM. En de directie en marketing, dus de cijfers en de mensen en het milieu. Alles komt dan bij elkaar. En daar zijn we op dit moment behoorlijk armpje aan het drukken om het eigenlijk voor de passagiers zo goed mogelijk te krijgen. Maar je wilt als bedrijf ook... moet je ook gewoon geld verdienen. Want dan kan je ook weer investeren in die stillere en zuinigere en schonere vliegtuigen. Maar dat is op dit moment hele spannende. Zijn we echt wel druk mee bezig. Ook achter de schermen. Druk uitoefenen. Vakbonden die daar dan ook in mee proberen te doen. Om het voor iedereen zo optimaal mogelijk. En voor KLM als bedrijf zo optimaal mogelijk in te richten, zeg maar, het vliegtuig.
Interessant dat zelfs daar
de
OR helemaal in zit.
Ja, het gaat ook over Arbo. Het gaat over werkomstandigheden aan boord.
Ja.
Voor de piloten, voor ons. Maar ook voor de bagagejongens en meisjes. Hoe groot is die bagageruimte? Hebben die de middelen om dat snel te vullen? Of tilhulpen, weet je, dat soort dingen. Dus het is echt, alles komt daar bij elkaar. Hoe zo'n vliegtuig ingericht wordt. Daar zijn heel veel keuzes in te maken, toch nog.
Wat gaaf om over mee te denken.
Ja.
Lijkt me.
Ja. Ja, en soms ook juist, laat dan ook de deskundigen op dat vak, in dat vak. Tenminste, is mijn insteek. Laat die dan ook daarvoor zich hard maken. Dat iedereen zich vooral, dat heb je dan meer met categorale vakbonden, maar dat je vanuit je eigen divisie je standpunt probeert naar buiten te brengen en met de directie de belangen goed beargumenteren en dan kijken met elkaar. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat je er met elkaar uiteindelijk uitkomt. En dat niemand het gevoel heeft dat er iemand, nou, zoals je het vroeger op school zei, wordt voorgetrokken.
Ja, ja.
Dat vind ik wel, vind ik persoonlijk heel belangrijk. Dat er naar elk belang gekeken wordt en dat iedereen op dezelfde manier gewaardeerd wordt en gehoord wordt.
Laatste vraag van vandaag. We gaan 50 jaar verder in de tijd. Denk je dat medezeggenschap dan nog bestaat?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je als directie sowieso altijd de input van je medewerkers zou moeten willen weten. Want alleen dan kom je tot een goed besluit. Want het beleid wordt misschien achter een bureau gemaakt. Maar wat is er mooier dan gratis advies uit de praktijk krijgen? Dan hoef je geen duur adviesbureau in te huren. Want je hebt gewoon je eigen praktijkmensen die het beleid kunnen toetsen en testen. En ja, ik zou me niet kunnen voorstellen dat er bedrijven zijn die goed functioneren zonder de input van de medewerker mee te nemen.
Ja.
Dat kan ik me niet voorstellen dat dat tot een goede bedrijfsvoering leidt.
Nee. Nou mooi, laten we het hopen, toch?
Ja.
Dat het nog maar lang mag doorlopen zo.
Ja, ik vind het een noodzakelijk iets. Ja. Samen met de directie, de Raad van Commissarissen is gewoon een hele goede combinatie.
Goeie. We hebben vandaag heel veel besproken. Wat zou je de luisteraars willen meegeven als uitsmijter?
Want ik denk dat ik ook wel alles ongeveer heb gezegd. Maar dat als je niet in de medezeggenschap zit, wat toch bij de meeste medewerkers zo is, geef dan die medezeggenschap in ieder geval de vuist door je stem te geven. Dat vind ik belangrijk.
Ga stemmen.
Ga stemmen, ja.
Mooi,
dat helpt. En dat helpt ook je eigen werkplezier, je eigen werkomstandigheden. Dat is gewoon belangrijk.
Dat is een mooie om mee af te sluiten, denk ik.
Ik hoop het.
Leuk. Mag ik jou heel erg bedanken voor alle informatie en je enthousiasme waarmee je erover hebt verteld. Je gaat morgen weer vliegen, hè?
Ja, ik ga morgen weer vliegen.
Waar ga je naartoe?
Naar Minneapolis. Half acht melden. Ja, gewoon weer in het pak. En leuke stop weer. Ik heb er altijd wel zin in.
Leuk, heerlijk. En hoe lang vlieg je dan?
Hier heb ik een dag over, want we vliegen niet dagelijks op Minneapolis. En het is 8,5 uur gemiddeld vliegen. Dus dat met 7 uur tijdsverschil. Dat wel.
Ook nog?
Ja, dat hoort er ook bij.
Oké, dit was nog even een lekkere rustige dag. En
dit
morgen
was
weer
een rustige dag, ja.
Mooi, nou nogmaals hartstikke bedankt. Fijne vlucht morgen.
En jij ook hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
Nou, leuk, graag gedaan.
Dank je.
En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei! Heb jij nou ook een vraag over ondernemingsraden die je beantwoord wil krijgen? Neem dan contact op met mij via Kletskous Media. De contactinfo vind je in de show notes van deze aflevering. Stuur je vraag in en dan gooi ik die in een volgend gesprek. Tot de volgende. Doei!